Goedemiddag, gemeente, jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's. Van harte welkom in deze gezinsdienst. Fijn dat u en jullie er zijn. Hier in de kerk, maar natuurlijk ook thuis. Vanmiddag zal proponent Verstoep uit Barneveld voorgaan. In deze dienst mogen we genieten van de muzikale ondersteuning van onze zinginggroep. We mogen als gemeente terugkijken op twee waardevolle avonden waar we met een deel van de jeugd uit onze gemeente samenkwamen in groepjes en vrijdagavond in de kerk aansloten op het programma van Open Doors, de nacht van het gebed. Zaterdagavond zijn we hier wederom in groepjes bij gemeenteleden thuis op doorgegaan en hebben we dit onderwerp met elkaar verder besproken. Maar we mogen ook vooruitkijken naar de jongerensamenkomst van zondag aanstaande, waar we van de jongerenafdeling van Christenen voor Israël, Israelity, een eerste bijeenkomst hopen te beleggen waar we stil willen staan bij Gods Koninkrijk en de rol van Israël hierin. Hier hopen we op 4 juli een vervolg op te geven. De jeugd van 13 tot 16 jaar wordt hiervoor genodigd in de kerk en zoals gebruikelijk wordt deze samenkomst ook weer live uitgezonden. De bloemen van deze dienst die gaan met een groet vanuit de gemeente, maar ook als bemoediging naar mevrouw Van der Brink, die afgelopen week weer thuis mocht komen uit het Vrijthof. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 237, God is getrouw, zijn plannen falen niet. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We groeten elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, 6 en 7. We beleiden ook vanmiddag ons geloof. We doen dat met de woorden die de apostelen al met elkaar samen op papier gezet hebben. Dus die gaan al eeuwenlang mee. Het zal vanmiddag ook over de apostel Paulus gaan. Dus hij is een van die mannen die daarmee ingestemd heeft. Die hebben veel dingen ontdekt en vonden het nodig om dat heel kort samen te vatten. Nou, het feit dat het al zoveel eeuwen blijft bestaan, geeft ook wel aan dat we daar nog van harte mee in kunnen stemmen. Doe dat ook met je hart. En daarna doen we dat zingend met Psalm 119, vers 25. En dan vooral vanwege die laatste zin. Vertroosting, geest en leven. Dat zal ook vanmiddag nog meer terugkomen. En die 12 artikelen die universeel zijn, die zeggen: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Trouwe God van hemel en aarde, u die de schepper bent van ons leven, u hebt ons deze dag gegeven en ook deze ontmoeting hier in de gezinsdienst in ochtend. Dank u wel dat u doorgaat met uw werk. U kiest mensen uit, u roept hen bij hun naam en laat hen een weg gaan achter Jezus aan. Er zijn zoveel voorbeelden van te noemen in de Bijbel, maar ook in deze tijd. En wij willen dat ook graag doen, achter Jezus aangaan. Wilt u ons daarbij helpen, ook door uw Heilige Geest, die uitgestort is op het Pinksterfeest? En dan gaan we daar vanmiddag meer over horen. Help ons om dat te begrijpen, maar ook om het in praktijk te brengen. Om er werkelijk iets mee te gaan doen. Want het lied wat zojuist gezongen werd, dat is ook zo'n knecht die uw stem had gehoord en die u vertrouwde dat u het ook werkelijk zou doen in zijn leven. En zo gaf u hem vertroosting, geest en leven. Mag dat vanmiddag ook gebeuren, dat wij uw stem horen als de Bijbel gelezen wordt. En mag uw geest er leven in blazen, in die woorden die soms ons helemaal niet zeggen, ons niet raken. Maar mag het ons vanmiddag werkelijk iets te zeggen hebben, zodat we weer weten hoe het verder moet met ons leven, met de gemeente van Christus hier in Ochten, maar ook in ons land, in Europa en op deze grote wereld. Want u bent zo groot. En zo goed dat u deze wereld nog steeds in stand houdt. U hebt nog steeds geduld met mensen zoals wij, die vaak ongeduldig zijn. En we bidden om uw leiding, om de kracht van uw Heilige Geest, om heilig vuur, want we brengen soms onheilig vuur mee van onszelf. Maar wilt u zelf dat vuur vanmiddag aansteken? Of aanwakkeren en mogen we weer in vuur en vlam komen staan vanwege dat evangelie, de blijde boodschap, het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is naar deze wereld om mens te worden zoals wij, zijn leven te geven als redder van de wereld. mogen we ons bevrijd weten, omdat Hij ons leven gered heeft, verlost heeft. Schenk ons zo wat nodig is. We danken U voor de gave van muziek, voor de gave van zang. Ook al mogen we nog niet met z'n allen meezingen, met elkaar kunnen we toch de lofzang gaande houden. Hier in de kerk, maar ook thuis. Als we meeluisteren of meekijken, we weten ons verbonden. Omdat uw geest werkt. Schenk ons zo, uw zegen. Dat vragen we u, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gaan we nu verder luisteren naar 3 liederen van de Singing Groep. gaan samen een gedeelte lezen uit de Bijbel. Handelingen 9, de versen 20 tot en met 31. Als je een Bijbeltje meegebracht hebt, lees goed mee. Want de Bijbeltekst is vaak heel compact. En er wordt in maar een paar zinnen heel veel gezegd. Waarom ik voor Handelingen gekozen heb, dat zou je bijna kunnen raden. Het is kort na Pinksteren. Het ligt een beetje voor de hand. Maar ik heb ook echt iets met dat hele boek. Ik heb zelf ook een aantal jaren voor de zending gewerkt. En je ziet op het zendingsveld dingen gebeuren die ook in Handelingen beschreven staan. Dus het zijn ook zendingsverhalen. Maar ook omdat het mensen verbindt. Als die geest gaat werken, dan bindt het mensen samen. Vandaar ook een gemeente van Christus in Ochten. Jullie hebben wat met elkaar. Dat gaan we ook ontdekken vanmiddag, waarom dat dan is. Het is soms ook net een spannend jongensboek. Er gebeuren dingen, wordt niet uitvergroot, maar die zijn heel bijzonder. Niet alledaags. Daar zou je een beetje over weg kunnen dromen. Stel je voor dat het jou zou kunnen gebeuren. Het is niet uitgesloten, want de geest werkt nog steeds. Luister maar. Vanaf vers 20. Dan is Paulus tot geloof gekomen, krachtdadig bekeerd. Hij is in Damascus tot ontdekking gekomen dat hij zijn leven heel anders moet gaan inrichten. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Here gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit en hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieks sprekenden, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Tot zover. We gaan straks hier verder bij stilstaan. Als centrale tekst heb ik het laatste vers gekozen, vers 31... Dus het loopt uit op een climax, een hoogtepunt. En het thema wat erboven geschreven staat is de kerk als VVV-kantoor. Probeer zelf maar eens te ontdekken wat dat nou toch zou kunnen betekenen. We gaan eerst nog luisteren naar Psalm 67, het derde vers. En dat eindigt geweldig. Dat zingt: hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Psalm 67, vers 3. De kerk als VVV-kantoor. Weten jullie waar die VVV-letters voor staan? Wat dat betekent? Kan iemand dat mij vertellen? Mag ik zelf bedenken. Ik heb even zitten googlen en weet je wat er onder andere te vinden is? Voetbalvereniging Venlo. Als je van voetbal houdt, weet je dat misschien? Of Verbond van Verzekerden. Nou, we zijn allemaal verzekerd tegenwoordig. En misschien ben je wel lid van die VVV. Die vereniging. Verbond van Verzekerden. Als je op school zit, mag je het misschien ook wel eens tegen de meester of de juf zeggen. VVV. Veel voorkomende vragen. Nou, die hebben we allemaal. Ook in de kerk. En we hebben lang niet op alle vragen een antwoord. Vechters voor de vrijheid kan het ook nog betekenen. Als je spannende jongensboeken leest, kom je dat wel eens tegen. Robin Hood was in mijn jeugd een held, omdat hij vocht voor de vrijheid. Nou, ik ben ook nog in het Latijn gaan zoeken. Als iemand al geïnteresseerd is. Veni, vidi, visi. Ik kwam, ik zag en ik overwon. Iemand als Napoleon kon dat gezegd hebben. Zal dat nou betekenen VVV? Heeft de gemeente Ochten een VVV-kantoor? Waar moeten jullie naartoe voor een VVV? Veenendaal helemaal. En die weten daar hoe ze de weg in Ochten kunnen vinden. Want dat is een beetje de functie van een VVV-kantoor. Ik weet dat er heel veel kantoren opgedoekt zijn. Bezuinigen noemen we dat. Alsof er geen toerisme meer is in ons land. Nou, door corona alleen maar meer. Dus ongetwijfeld gaan jullie deze zomer een keer gebruik maken van het VVV-kantoor. Misschien is het alleen maar een infopunt bij een winkel of bij een boekenzaak. Die hebben dat er even bij genomen. Vroeger noemden ze dat ook wel het toeristenbureau. Kwam er een vreemdeling in het dorp die de weg niet wist of wilde weten waar hij mooie uitstapjes kon maken, dan ging hij naar het VVV-kantoor. Officieel betekent dat Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Ja, je bent een vreemdeling in een nieuwe regio en je wil de weg een beetje verkennen. Uiteindelijk zijn we allemaal vreemdeling op aarde. Worden we nog vreemd gevonden trouwens door mensen die niet naar de kerk gaan, die zich geen christen noemen? Vinden die ons vreemd? Het zou helemaal niet vreemd zijn om hen eens naar de kerk te sturen. En dan zijn wij zo'n vereniging voor vreemdelingenverkeer. Dan kunnen wij uitleggen Waarom wij nou vreemd gevonden worden? Omdat wij volgelingen van Jezus zijn. Hij heeft ons voorgedaan hoe de hemelse Vader wil dat wij leven. En zo proberen wij dat ook vorm te geven. Dat lukt ons niet altijd. We doen dat met vallen en opstaan, met ups en downs. Maar toch, het kan zijn dat jouw collega of jouw vriend, jou op school, jou vreemd vindt, omdat je andere keuzes maakt. Je mag soms dingen niet die zij wel mogen. Maar je doet juist op zondag wel weer dingen die zij helemaal nog nooit gedaan hebben. Bijvoorbeeld naar een gezinsdienst gaan. Wat gezellig dat het kan. Juist omdat we het een poos niet hebben kunnen doen, gaan we het weer meer waarderen. Dat het wel weer kan en mag. Dan gaat het in het verhaal van vanmiddag over verschillende mensen of groepen mensen. En het helpt mij altijd om in het verhaal te stappen en het verhaal mee te gaan maken. Dus probeer dat eens te doen. En ik laat aan jullie de keus wie je zou willen zijn. Je mag Saulus zijn. Die staat wel heel erg centraal in dit verhaal. Je mag ook een van de Joden zijn. Je mag een discipel zijn. Die worden later ook nog broeders genoemd in Jeruzalem. Je mag Barnabas zijn. Trouwens een hele mooie naam. Weet iemand wat Barnabas betekent? Heet iemand hier Barnabas? Zoon van de vertroosting. Dus iemand die heel goed was in anderen troost bieden. En je mag ook nog tot de Grieks sprekenden behoren. Nou, keus genoeg. Ik ga voorlopig maar wat inzoomen op Saulus. Wat er met hem gebeurd is. Hoofdstuk 9 staat bekend als het hoofdstuk waarin Saulus bekeerd werd. Krachtdadig. Hij was een vijand van de Heer Jezus. En hij vervolgde alle christenen die zich naar Jezus Christus hadden genoemd. En waarom? Omdat hij als fariseer heel veel wist over het Oude Testament. En hij kon nou niet begrijpen dat die Jezus van Nazareth, die rabbi met zijn volgelingen, zich de Zoon van God noemde. En daar ging hij zich heftig tegen verzetten. Zelfs zo fanatiek dat hij mensen in de boeien sloeg en ze het liefst wilde doden. Daar was hij mee bezig. Maar hij wordt in zijn kraag gegrepen door Jezus zelf. Die komt hem tegen op de weg naar Damascus. Hij wordt met blindheid geslagen. Waarschijnlijk kennen de meesten van ons het verhaal. Lees het anders thuis nog eens even vanaf het eerste vers wat er gebeurd is. Daar ontmoet hij Ananias. En die vond het eerst helemaal niet leuk om naar Saulus toe te gaan. Maar die vertelt hem wat hij moet doen. En dan gaat hij bidden. En dan gaan zijn ogen open. En begrijpt hij opeens wie Jezus werkelijk is. Dat is de beloofde Messias, de redder, de verlosser van de wereld. En daar zet ons hoofdstuk 9 vers 20 mee in. En meteen predikte hij Christus in de synagogen. Dus waar hij eerst een vervolger was, werd hij een volgeling en opnieuw fanatiek. Dus van de ene kant zwaait hij door naar de andere kant. En dat onheilige vuur wat hij eerst in zich had, dat is heilig vuur geworden. Het vuur van de Heilige Geest, want die had hem de ogen geopend. Zo werkt de Heilige Geest. En die geeft hem de kracht om te getuigen. Hij predikt Christus, dat hij de Zoon van God is. En niet één keer, maar dat doet hij wel drie keer. En het valt mij op dat in dit kleine stukje tekst verschillende dingen wel drie keer onder de aandacht komen. Want zo gaat hij in vers 22 aantonen dat Jezus de Christus is. Nou, dat aantonen, dat is eigenlijk een vorm van bewijzen, overtuigen. En weet je hoe hij dat deed? Met het Oude Testament in zijn handen. Omdat hij dat zo goed kende, wist hij opeens hoeveel beloften van God gedaan aan het volk Israël in vervulling waren gegaan in die Jezus van Nazareth. die zoon van God was, maar ook zoon van mensen. Dus meteen komt hij met die boodschap. En staat er ook dat hij vrijmoedig gesproken had. Eerst in Damascus, vers 27, en dan in vers 29, als hij in Jeruzalem is, gaat hij weer verder met vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus spreken. Had hij dat van zichzelf, die vrijmoedigheid? Er zit het woordje moed in. En hij was vrij. Dus had geen last meer van wat hij gedaan had. Hij wist dat zijn zonden vergeven waren. En daar was hij zo blij om geworden. En zo dankbaar dat hij vrij van alles, moedig, kon spreken over de Heer Jezus. Nou, wie kan hem dat nazeggen? Wie zegt, ja, ik ben ook zo vrijmoedig. Jullie verwachten het van mij misschien, maar dan heb ik ook diezelfde geest nodig. En wij allemaal, dat ga je zelf niet volbrengen, dat ga je zelf niet redden. Maar daarom is die geest uitgestort op het Pinksterfeest. En het is nog steeds diezelfde geest die ook in 2021 harten van mensen in vuur en vlam zet. En ze vrijmoedig laat spreken over Jezus, de Zoon van God. Zo zien we Saulus zijn weg gaan. En hoe gaat hij dan zijn weg? Hij begint in de synagoge, elke keer weer, door het hele boek Handelingen heen. Op het laatst weet hij al dat hij eruit geknikkerd wordt, want ze pruimen die boodschap van hem niet. Ze weten allang waar hij mee komt. Het lijkt bijna een zendingsstrategie. Dit is een manier om later niet beschuldigd te worden. Ja, maar je hebt ons geen kans gegeven. Jawel, hij begon bij de Joden. Eerst de Jood, daarna de Grieken. En ik verstond de Griekse taal en hij kon ook juist, dat zie je later in Handelingen, heel diepgaand in gesprek gaan met mensen die totaal niet begrepen waar hij het over had. En hij wilde ze weer overtuigen. Nou, wie zo zijn werk doet, zo vol van de geest, die kan ervan uitgaan dat hij tegengewerkt gaat worden. Dus dat is natuurlijk mijn volgende vraag. We zijn allemaal wat schuchter, wat verlegen. Je gaat ook niet zelf misschien snel zeggen dat je getuigend je werk doet en vrijmoedig spreekt over de Heer Jezus. Maar als je dat doet, dan loop je ook tegen dingen aan. Tegenwind, tegenwerking, tegenslag. Het voorbeeld is Paulus. Ik noem hem soms Paulus, want dat staat er ook boven, maar hier heet hij nog even Saulus. Maar later is hij Paulus gaan heten, dus in zijn algemeenheid kennen we Paulus als de grote zendingsapostel. Die grote reizen gemaakt heeft en die altijd erop uittrok. Hij had zich geroepen geweten om niet alleen de Joden, maar ook de heidenen te vertellen. Het goede nieuws. En zo is hij zijn weg gegaan. Vol van de geest, vol van heilig vuur, maar wel met tegenwerking. En daarom wordt er drie keer, weer een keer drie, gezegd dat ze hem willen doden. In vers 23, in vers 24 en vers 29. En opeens zie ik dezelfde lijn in het leven van Jezus. Als je Jezus gaat volgen, dan kan je leven gevaar lopen. Ja, misschien in Nederland nog niet. Zeker niet in het vredige ochtend in de Betuwe. Maar pas op, het kan maar zo gebeuren. Er zijn al voorbeelden van. En ook de Joden lopen gevaar in ons land. Maar we hebben vorige week de zondag van de verdrukte kerk, de vervolgde kerk, gehad. En afgelopen vrijdag op zaterdag de nacht van gebed van Open Doors. En we weten hoeveel mensen er in deze wereld vervolgd worden om hun geloof. Omdat ze net als Paulus de naam van Jezus vrijmoedig uitspreken. Van hem getuigen als de redder van de wereld. Dus laten we eens in de spiegel kijken. Hoe vrijmoedig spreken wij over Jezus? En hoeveel tegenwerking Tegen wind, tegen slag hebben wij mee te maken vanwege Jezus en die naam. Jezus had ons gewaarschuwd. Wie mij wil volgen, moet achter mij komen, het kruis op zich nemen. Nou, dit is kruisdragen. Dat je om zijn naam smaadheid leidt. Dus we hebben dan moed nodig en vertrouwen en volharding. Wie zijn nu onze tegenstanders? Waar zou die tegenwerking vandaan kunnen komen? We kunnen het allemaal misschien bedenken. Het kan van je collega zijn. Het kan van je sportclubvrienden zijn. Het kan zelfs in je eigen familie voorkomen. Dat ze jou maar fanatiek vinden. Als je elke zondag naar de kerk gaat. Je kan toch ook wel geloven door zonder naar de kerk te gaan. En we merken het in alles, tijdens deze coronacrisis. Hoeveel mensen houden nu nog rekening met God? Tijdens de persconferenties wordt hij niet genoemd. Blijkbaar niet vrijmoedig genoeg. Durven niet de naam van Jezus op de lippen te nemen. Of houden ze ook geen rekening met God? Zal dat het zijn? Ik weet dat onze premier, Mark Rutte, hervormd is opgevoed. En hij heeft tijdens de protestantenlezing daar een heel mooi getuigenis van gegeven. Maar dat deed hij in persoonlijke kring, even niet als de minister-president. En toen durfde hij het wel. Wat zou belangrijk zijn als hij dat juist in de Tweede Kamer eens wat meer zou doen. Dat hij daar zijn kracht uithaalt. Dat dat hem op de been houdt. Dat durven we toch wel te zeggen. Wat houdt ons nog op de been tijdens de crisis? Ons geloof. Paulus zou dat gedaan hebben. En zo kan er van alle kanten tegenwerking komen. Zelfs van complotdenkers. Die de naam van Jezus gebruiken. En zeggen dat ze op God willen vertrouwen. Maar geen gebruik maken van de middelen die God geeft. En die God wil zegenen. Ik kom met een mooi voorbeeld uit het zendingsveld. Want ook daar zijn heel veel christenen de dupe van extremistische groepen. Wij noemden ze bandieten. En James, onze evangelist, die wist dat hij door een gevaarlijk gebied moest. Maar hij was op zondag wezen preken. En gebruikelijk was dat de collecte dan ook met hem meeging en afgedragen werd bij het kantoor van de kerk. En op die zondagmiddag op zijn motorfiets werd hij staande gehouden door 3 bandieten. Geweer in de aanslag. Alle spullen inleveren. Ze zeiden, jullie mogen mijn geld en mijn horloge hebben, maar het collectegeld van de kerk niet. Want dat is voor God en zijn dienst. En met dat hij dat zei, zei hij, als je mijn leven neemt, laat me dan eerst nog bidden voor jullie. Want dat heeft Jezus mij geleerd. Bid voor mijn vijanden. En hij ging op de knieën en ging hardop bidden. En hij heeft het naverteld, want anders had ik het niet geweten. Die 3 bandieten waren zo onder de indruk dat ze weggingen. Dat is moed. Dat is kracht, maar niet van jezelf. Daar heeft hij ook van getuigd. Het was de tegenwoordigheid van geest met een hoofdletter die hem zo deed handelen. En zo mogen wij wandelen, vol van de geest. En de wereld mag het zien. En dat is wat er gebeurde in die wijde regio, want dat lezen we in vers 31. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria. Daar moet je niet te klein van denken, hè? Het is niet Ochten, Linde en Kesteren. Nee, het is de Betuwe, de Veluwe en de Achterhoek. Dus het ging om honderden gemeenten. De gemeenten hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Hebben jullie het al ontdekt? 3 keer een V. Vrede, vrezen en vertroosting. Zal dat dan VVV betekenen voor de gemeente van Ochten? De hervormde gemeente van Ochten is een bureau, een kantoor waar je vrede, vrezen van God en de vertroosting door de Heilige Geest kan ontvangen. En ze werden erdoor opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren. Misschien moeten we over die woorden ietsje meer vertellen. Want dat zijn woorden die misschien wel vaker gebruikt worden. Maar vrede, daar kan ik weer kort over zijn. Dat is niet een situatie dat er geen oorlog is. Want dan benader je het van het negatieve. Maar dat er vrede is tussen jou en God. En dat er vrede is tussen jou en je medemens. En dat je innerlijk vrede hebt. In die volgorde. God, je naaste en jezelf. Zoals ook de hoofdsom van de wet is. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Als die vrede op die manier zich manifesteert, dan is er harmonie. Dan is er rust. Dan ga je graag naar binnen als in dat huis die vrede heerst. De vrede van God. En daar gaan we straks nog meer van zingen. De vrezen, als je in de vrezen des Heren wandelt, dan heb je eerbied en ontzag voor God. Niet dat je bang bent, nee. Hij is die liefdevolle vader, maar die wel met gezag kan spreken. En daarom heb je eerbied en ontzag voor hem. Vertroosting is net iets anders dan troost. Het heeft te maken met vermanen, bemoedigen, corrigeren. Het zijn allemaal van die woorden waar de geest mee bezig is in ons leven. Om ons meer houvast te geven. En het effect daarvan is dat het aantal toenam. In de diepte en in de breedte. Met dure woorden kwalitatief en kwantitatief. Dus de kwaliteit van de gemeente ging omhoog. En de kwantiteit werd ook meer. Hoe zijn wij nu gemeente van Christus? Zoals daar in Judea, Galilea en Samaria. Wij zeggen vaak dat in oorlogstijd of in crisistijd de kerken weer vollopen. Nu is dit een bijzondere crisistijd, want de kerken mogen juist niet vollopen. Maar zou deze crisis dat teweeg brengen? Ik vraag het me af. Zolang we nog terug willen naar het oude normaal, worden er nog steeds meer kerken afgebroken. Niet dat ik dat erg vind. Wij zitten nu met 1000 man in Wanneveld op het open veld. En we mogen zingen. En wat werkt dat? Veel vrede en vrezen en vertroosting uit. Want het bindt weer samen. We ervaren dat de geest werkt. Vanmorgen avondmaal gevierd. Voor het eerst buiten. In de open lucht. Ik gun het iedereen. Zo is het ooit begonnen. Zo is het ook praktijk op het zendingsveld. En daar verlang ik soms naar terug. Niet die kerken van goud. En de harten van hout. Laten het maar weer kerken van hout worden. En harten van goud. Wat de geest van God erin werkt. Vul ons met uw geest steeds meer. Dat is het geheim. En daar hebben we al van gezongen. Dat de geest ons dat heilgeheim bekend wil maken. En volgens mij is de gemeente van Christus de plek waar dat gebeurt. The place to be. Daar moet je zijn. Een oefenplek. Het mag ook een keer fout gaan. Het hoeft niet perfect. Ook de muziek vanmiddag. Ik vind het geweldig wat jullie doen. Het hoeft niet perfect. Het mag ook imperfect. Als het maar de juiste intentie is. Tot eer van hem. Onze schepper. Waarvan ik dacht, ja, die drie woorden hebben ook alles te maken met de Vader, de Zoon en de Geest. Weer drie. Die vrede is door Christus, de vredevorst. De vreze des Heren, dat is het gezag van onze Schepper. En we hebben eerbied en ontzag voor hem. En die vertroosting is van de Heilige Geest. Laten er veel vreemdelingen in Ochten komen, veel toeristen. En laat de kerk open zijn. En mogen wij richtingwijzers zijn. Naar het Koninkrijk van God. Naar een hemels vaderland. Zo gaan we over de grenzen heen. Dat heeft Paulus ons geleerd. En de Geest helpt ons daarbij. Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daar getuigt het boek Handelingen van. Amen. Dan zullen er nu weer 3 liederen gezongen worden. Bron van licht en leven, vrede van God, en ga nu heen in vrede.
Thank you. is vanaf heden Christus bij u thuis. Ga nu in uw vrede, ga en maak het waar.
We gaan samen danken en ook voor elkaar bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw beloften waar gemaakt hebt. U gaf de Messias, de beloofde verlosser en redder van de wereld, in uw Zoon, Jezus Christus. En we hebben zijn naam beleden, ook hier vanmiddag. En dat mag ons vrede geven. Innerlijke rust en vertrouwen dat zijn geest nu in ons woont en werkt. Die belofte van een andere trooster is uitgekomen. En met de vertroosting van de Heilige Geest mogen wij zien dat u vrucht geeft op alle werk in uw koninkrijk. Ook de vrucht van deze dienst hebben wij zelf niet in eigen handen, maar u met uw zegenende handen kan de vrucht geven. Ook als wij heen gaan in vrede naar onze huizen en onze gezinnen. Daar mogen we kerk zijn. De geloofsgemeenschap waar uw geest zichtbaar aanwezig is met vrezen, eerbied en ontzag voor u, met vrede naar u, naar de medemens en naar onszelf toe, maar ook met die vertroosting. Mogen die woorden meegaan en blijven haken in onze hoofden en in onze harten. En mag het zichtbaar worden door onze handen heen. De dienst der barmhartigheid, dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Dat verlangen kan bij ons opkomen. En wilt u ons dan ook helpen in de praktijk van het leven van elke dag, om dat vorm te geven. Zodat we anders zijn. Dat we het verschil maken. Ook al worden we vreemd gevonden, mogen we dat met vreugde doen. In het vertrouwen dat u bij ons bent en niet loslaat wat uw hand eenmaal begon. Ga zo door met uw werk. U overwint alle tegenstand. En dat is het geheim waar wij ook gaandeweg achterkomen. Dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. De zonde, de dood, het graf, de duivel, de hel. Ze hebben het moeten verliezen. Van koning Jezus. En hij regeert tot in eeuwigheid. Schenk ons zo wat we nodig hebben. Ook voor het verder van deze dag en deze nieuwe week. En de vakantietijd die straks aanbreekt. Dat bidden we ook voor allen die uw naam nog niet kennen. Die misschien nog nooit van Jezus gehoord hebben. Mogen de christenen in Nederland levende getuigen zijn. Van het heil dat in hem beloofd is. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Juist als zij nog moeite hebben om te geloven dat de Messias gekomen is, open hun ogen, neem het deksel weg, breek door met kracht, zoals u dat ook bij Paulus deed, zodat ze de beloften van het Oude Testament gaan zien als vervulde beloften. Voor een groot deel, in het laatste stukje wat nog open staat, dat zal vervuld worden als Jezus terugkomt in heerlijkheid. En we zien uit naar zijn komst en het doet ons bidden, kom Heer Jezus, ja kom spoedig, want uw komst is het die ons heil volmaakt. Hoor zo ons bidden en danken uit genade in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 72, een lied over de vrede en de vredevorst. De bergen zullen vrede dragen. En ook vers 4, waar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, 2 en 4. En zo mogen we als gezegende mensen heen gaan in vrede, biddend om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.